vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we pakken het verder op in hoofdstuk 3. Ik wil vers 25 met jullie lezen. Dan zullen we bidden en dan samen het woord van de Heer ontleden. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest in Romeinen 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Tot zover. Laten we bidden. Machtige Vader, we danken u, Heer, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u voor uw woord, Heer. Uw woord is goed. Uw woord is heilig. Uw woord is toereikend, Heer. We danken u voor het voorrecht dat we uw woord samen kunnen bestuderen. Ik wil u bidden, Heer, dat we oren zullen hebben om te horen. En dat u ons een hart geeft ook om te begrijpen, Heer. En Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat we vast zullen staan in het geloof, dat we zekerheid zullen krijgen door de glorieuze woorden die u hebt overgeleverd. We loven en we prijzen uw naam en we danken u en bidden alles in Jezus' naam. Amen. In het eerste gedeelte van Romeinen 3, 25, dat is ook waar we zullen blijven vandaag, hebben we een tekst, een geïnspireerde tekst die in het hart van het evangelie ligt. Wat we zullen behandelen vandaag is: hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is waar we bij stil zullen staan vandaag. En met deze woorden verwoordt de apostel Paulus de kern van Gods weg tot redding van zondaren. En let goed op wat hier staat. Paulus schrijft niet in algemene bewoordingen over vergeving, over genade of liefde. Hij spreekt of hij schrijft met een nauwkeurigheid die geladen is. Let op, openlijk aangewezen. Let op, middel tot verzoening. Let op, door het geloof in zijn bloed. En geloof het of niet, deze tekst verdeelt de zichtbare kerk al zo'n 2000 jaar. Je zou bijna denken dat het andere thema's zijn die voor de meeste verdeeldheid zorgen, maar het is altijd Christus. De aard van wie hij is en zijn verzoeningswerk. Het is hoe men naar God kijkt, daar vloeit het allemaal uit voort. Ik ga jullie in het kader hiervan, in het licht van onze tekst van vandaag, een voorbeeld geven. Een concreet voorbeeld, zodat we zien hoe wezenlijk dit is. Dus wat ik net al zag, dit gaat niet over een randzaak, dit raakt de kern van het geloof. En om dat duidelijk te maken wil ik iets aanhalen uit de kerkgeschiedenis. En voor wie daar minder in thuis is, dat is niet erg. Ik neem jullie kort mee terug naar de tweede eeuw. Dus nog enkele generaties na de apostelen. Er was iemand in die tijd die veel invloed had. Zijn naam was Marcion. Hij was actief in Rome en werd in zijn tijd als ketter herkend en afgewezen ook, verworpen door de kerk. En terecht ook. Maar wat hij naar voren bracht is belangrijk om even bij stil te staan. Want zijn denken komt tot op de dag van vandaag terug. Zij het in andere vormen. Nou, wat was het probleem van Marcion? In het kort, hij kon het beeld van een liefdevolle God niet verenigen met een God die oordeelt. Volgens hem was de God van het Oude Testament, dat was een strenge God, een harde God, een gewelddadige God. En hij concludeerde, de God van het Oude Testament kan niet dezelfde God zijn van het Nieuwe Testament. Dat kon niet, zoals er geschreven wordt, de Vader van onze Heer Jezus Christus zijn. En dus verwierp hij het hele Oude Testament en ook grotere delen van het Nieuwe Testament. Hij vormde zijn eigen kanon. Alles wat verwees naar oordeel, alles wat verwees naar de wet, alles wat sprak over heiligheid of offers, Dat verwierp hij. Dus nogmaals, voor Marcion was het ondenkbaar dat een liefdevolle God zijn eigen zoon geeft. Een God die bloed vereist. Dat paste niet in zijn beeld. Dus werd die tekst, wat wij nu bijvoorbeeld behandelen, net als vele anderen, opzij geschoven. En toch staat het in onze tekst. Het staat in Romeinen 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat bloed is niet symbolisch. Er heeft bloed gevloeid. Nu, dit wat Paulus hier schrijft, het idee dat God zijn eigen zoon gaf, is geen doctrine bedacht door de apostel Paulus. En zo wordt gesteld door velen, maar het is geen doctrine verzonnen door hem. Let op het onderwijs wat de Heere Jezus ons zelf geeft. We gaan een aantal teksten lezen. We hebben Johannes 6, vers 38 tot en met 40. Daar spreekt de Heere heel duidelijk. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. In Johannes 10 spreekt de Heere Jezus heel duidelijk, vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Matteüs 20, vers 28. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en let op wat hij zegt, en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En dit is ook hoe de apostelen het begrepen. Let op wat de apostel Petrus tijdens zijn eerste toespraak met de vervulling van Pinksteren uitlegt. Hij zegt in Handelingen 2, versen 22 en 23, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Let op wat vers 23 ons leert. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Het Nieuwe Testament zit hier vol mee. Vol mee. Maar ik wil dat we ook zien dat dit geen Nieuw Testamentisch concept is. Wat ik wil doen is met jullie Jesaja 53 lezen. We kennen hem allemaal. Ik wil beginnen met jullie vanaf hoofdstuk 52. Ik heb alleen de verwijzing. Dus als jullie in de schrift gaan naar Jesaja 52, dan lezen we vanaf vers 13. En dan lezen we vervolgens heel hoofdstuk 53. Dus Jesaja 52 vanaf vers 13. En dan lezen we heel hoofdstuk 53. Ik kan niet wachten wanneer we gaan stilstaan om deze vers voor vers uiteen te zetten, maar soms heb je gewoon gedeelten in de schrift. Als je hem leest, dan legt het zichzelf al uit. Dus Jesaja 52, vanaf vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Wat we zojuist gelezen hebben, komt uit een profetisch gedeelte van Jesaja, dat bekend staat als het vierde lied over de knecht van de Heere. Deze teksten beginnen eerder in Jesaja en vormen samen een lijn waarin God spreekt over een dienaar die hij zal zenden, over een knecht. Een knecht die recht zal brengen, die zal lijden en die in dat lijden iets zal doen wat niemand anders kan doen. Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 53 beschrijft het hart van het lijden. En deze woorden zijn eeuwen uitgesproken voordat Christus kwam. De inhoud gaat niet primair over de zonde van de volken rondom Israël, maar over de zonde van het volk zelf en over de manier waarop God zelf daarvoor zal voorzien in herstel. En de beschrijving die we lezen is niet algemeen, het is ook niet symbolisch. Er wordt precies gezegd wat er gebeurt. Iemand wordt geslagen, veracht, verdrukt, verbrijzeld, niet om zijn eigen daden, maar om de overtredingen van anderen. Hij draagt wat anderen verdiend hebben. Hij ondergaat de straf die anderen hadden moeten ondergaan. En dit alles gebeurt niet ondanks Gods wil, maar juist omdat dit Gods heilsplan is. In vers 10 staat heel duidelijk: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Er staat dat hij tot schuldoffer wordt gemaakt. Het is zo cruciaal om dit te zien, echt cruciaal. Want dit raakt hoe wij naar de Heer Jezus Christus kijken. En niet alleen in de algemene zin, maar in de kern van wie hij is en waarom hij kwam. Jesaja 53 laat ons niet een moreel voorbeeld zien. Wat hier wordt beschreven is een doelbewuste weg die God heeft bepaald. En de hoofdrolspeler in dit hoofdstuk, de knecht van de Heer, is degene die de zonde draagt. Hij is degene aan wie schuld wordt toegerekend, zodat zij die in hem geloven, verzoend worden met God. Nou, ik verwees eerder naar Marcion. Ik zei al dat zijn denken niet verdwenen is. Het is er nog. Niet onder dezelfde naam, maar wat in nu vaak wordt aangeduid als progressief christendom. Progressieve theologie. En in bredere zin als het proces van deconstructie. En hoewel de vormen verschillen, is de kern exact hetzelfde. Een weigering om God te aanvaarden zoals hij zichzelf openbaart en een poging om de boodschap van het kruis aan te passen aan wat meer passend is voor mensen. Nou, voordat we ons vers gaan ontleden, moeten we kort stilstaan. We moeten kort stilstaan bij wat bij progressieve theologie en deconstructie. En dat vooral in het licht wat we nu gaan behandelen. En het ding is dit, broeders en zusters. Die beweging, als ik het even zo mag noemen, want ik noem het geen stroming van het christendom. Het is gewoon een beweging. Waar het zijn zinnen op heeft gezet, zijn kerken als die van ons. Daar heeft het zijn zinnen op gezet. Het gaat niet naar de charismatische kerk. Het gaat niet naar de Pinksterbeweging. Het gaat naar hen die gereformeerd, hervormd zijn in hun theologie. Daar gaat het naartoe. En het zit niet, dus het is dichterbij dan we denken. Het zit niet alleen in boeken van theologen of in kerken die zich los hebben gemaakt van de schrift. Het komt binnen via taalgebruik, populaire stemmen, via liederen. Daarom kijken we ook naar wat voor liederen zingen we. Hè? Het komt binnen via artikelen. En mensen die podcasts en dat soort dingen starten. Daar komt het via. Vragen die je steeds vaker hoort klinken. Kan God werkelijk toornig zijn? Is hij dan nog rechtvaardig? Heeft Christus echt plaatsvervangend moeten lijden? Dat zijn de vragen die gesteld worden. Of, hoewel mensen zeggen, ja nee, we weten dat er in het kruis vergeving is, maar moet het kruis zo centraal staan? Dat soort dingen. Die vragen worden gesteld. En wat fundamenteel aan progressieve theologie en het bredere proces van deconstructie ten grondslag ligt, is dat men het woord van God niet aanvaardt als gezaghebbend, als toereikend, als geïnspireerd en als onfeilbaar. Er wordt nog wel over het woord van God gesproken, maar niet als de openbaring van God waarin hij zichzelf bekend maakt en waarin de geloof of waaraan de gelovige zich dient te onderwerpen. In plaats daarvan wordt de schrift gelezen als een verzameling religieuze ervaringen of geschiedenis of wat dan ook. Iets wat per tijd en cultuur ingevuld kan worden. En het ding is dit. Zodra het gezag van de schrift wordt losgelaten, dan raakt alles in beweging. Alles in beweging. Niets blijft vaststaan. Gisteren waren we aan het eten en vaker wordt die vraag gesteld als we aan het eten zijn. Dan vraagt mijn dochter, wat is uw lievelingsboek? Wat is die lievelingsboek? Wat is die lievelingsboek? Over van de Bijbel. En zij zei zelf letterlijk van, kijk, als je één boek eruit haalt, of als je één ding eruit haalt, dan valt het hele boek uit elkaar. Het is één boek. Eén woord. Je kan niet het één nemen en het ander loslaten. Het is één woord. Maar wanneer je dus het gezag van de schrift loslaat, dan blijft niets meer vaststaan. Dan ga je bouwen op zand. Alles, en dit is ook wat er gebeurt in die beweging. Alles krijgt een nieuwe interpretatie. Wat zonde is, wat verlossing betekent, wat het kruis inhoudt. En dan krijg je op een gegeven moment een geloof dat niet bepaald wordt door God, maar door mensen. Een geloof waarin ervaring zwaarder weegt dan openbaring en gevoel belangrijker is dan waarheid. En daarom moeten wij, het is belangrijk, Ivan haalde hem afgelopen woensdag ook aan en we moeten hem weer aanhalen, dit vers moeten wij op ons hart graveren. Wat Johannes schrijft hier. In 1 Johannes 2 vers 24. Want wij zijn zo'n 2000 jaar verwijderd. En zo relevant is deze tekst. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Paulus schrijft bijvoorbeeld ook aan Timotheus, in 2 Timotheus 3 vers 14, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. En progressieve theologie doet precies het tegenovergestelde. Dogma en orthodoxie worden als bedreigingen gezien. Alles moet open blijven. Alles moet onderhandelbaar zijn. Het middel van verzoening bijvoorbeeld, of het middel tot verzoening, zoals die in Romeinen 3 vers 25 onder woorden wordt gebracht. In dit denken noemen ze dat geweldstheologie. Zo wordt het genoemd. Sommige schrijvers gaan zo ver dat ze spreken over goddelijk kindermisbruik. De gedachte dat het een liefdevolle vader behaagde om zijn eigen zoon te verbrijzelen om de ongerechtigheden van anderen, zal volgens hen ethisch onhoudbaar zijn. Het kan niet. Dus we horen wat hier gebeurt, hè, broeders en zusters. Mensen die zichzelf christen noemen, die spreken over Jezus, die spreken over God, over liefde, zeggen dat het ethisch onhoudbaar is dat het de vader behaagde om zijn zoon te verprijzelen. Maar we hebben het gelezen. De schrift leert. Wat staat er in Jesaja 53 vers 10? Het behaagde de Heere hem te verprijzelen. Het behaagde de Heere hem te verprijzelen. Het staat er. En dit is het ding. Dus we weten dat we niet met een progressieve bril naar Gods woord horen te kijken. Gods woord staat vast. Maar de vraag is dan hoe? Hoe interpreteren we Romeinen 3:25 correct? Hoe zien we de werkelijke schoonheid van deze tekst? Nou, als eerste kijken we naar hoe deze tekst past en zit binnen wat Paulus probeert te doen met de brief aan de Romeinen. Nou, waar heeft Paulus het over? Over de kracht van God tot zaligheid. Dat is zijn uitgangspunt in hoofdstuk 1. Het evangelie is krachtig omdat het een kracht van God is dat mensen redt. Maar die boodschap van redding begon met een analyse van nood. Niemand is rechtvaardig, niemand zoekt God, iedereen staat schuldig voor hem, iedereen staat onder zijn toorn. Dus als we deze tekst goed willen interpreteren, moeten we dus niet beginnen bij ons gevoel, of bij wat wij als redelijke oplossing zouden zien voor God om ons te verzoenen met hem. We beginnen bij de situatie die Paulus schetst onder leiding van de Geest. De mens is schuldig, God is rechtvaardig en toch is er vergeving. Dat is de beweging van Romeinen 1 tot en met 3. En Romeinen 3 vers 25 is het antwoord op de vraag, hoe is dit mogelijk? Hoe kan een heilig en rechtvaardig God schuldige mensen vergeven zonder zichzelf te verloochenen? Hoe kan hij genadig zijn zonder onrecht goed te praten? En dan krijg je het antwoord. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is het antwoord. En let op hem. Let op wat Paulus doet. Paulus spreekt over Christus Jezus. Niet in algemene termen, maar direct naar vers 24 waarin hij spreekt over de verlossing in Christus Jezus. De verlossing is verbonden is aan een persoon, aan de Zoon van God. Vlees geworden, gezonden tot behoud van zondaren. Hij is door God zelf aangewezen tot het middelpunt, tot het middel van zijn verlossingswerk. En er zijn gedeelten in de schrift waar je als lezer eigenlijk alleen maar één ding kunt doen. En dat is zien op Christus Jezus. Teksten waarin het even niet draait om allerlei toepassingen of oproepen, maar die uiteindelijk wel de basis leggen voor iedere aansporing of oproep. Maar het zijn die teksten die je volledig op hem richten. Vol ontzag. Denk bijvoorbeeld, ik heb hem niet op het scherm, maar denk bijvoorbeeld aan Efeze 1 vers 7. Wat begint met, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dan volgt dat lange ongehinderde lofzang over hem. Alles in hem, alles door hem, alles tot zijn eer. Of Colossense 1. Dat machtige gedeelte waarin Paulus schrijft, hij is het beeld van de onzichtbare God. Als je die tekst leest, alles is in hem, voor hem, door hem, tot hem. Hij wordt beschreven als het begin, de eerstgeborene, het hoofd van het lichaam, degene in wie heel de volheid van God woont. En onze tekst van vandaag is dat ook. Nogmaals, het volgt op wat er geschreven staat hiervoor. He, Paulus eindigde in vers 24 en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dus het eindigt met in Christus Jezus en Paulus gaat dan verder over hoe God hem heeft aangewezen als middel tot verzoening. Nou, het woord dat Paulus gebruikt vervolgens voor aangewezen, betekent letterlijk voorstellen, aanwijzen, openbaar plaatsen. Het is een actief werkwoord in het Grieks met God die handelt. Het duidt op initiatief en bedoeling. God heeft hem niet slechts toegestaan of toegelaten, maar hem voorgesteld, hem aangewezen. En dit is fundamenteel. De verzoening is niet ontstaan uit de omstandigheden rondom Christus. Het kruis is niet het gevolg van menselijke onmacht of religieuze conflict. We hebben het gelezen in Handelingen 2. Door het vastgestelde raadsbesluit van God. Hij is gestorven aan het kruis omdat God hem heeft aangewezen. Zo vaak zien we in Johannes ook. Zijn tijd was nog niet gekomen, zijn tijd is nog niet gekomen, zijn tijd is nu nog niet gekomen. En dan breekt zijn tijd aan. God heeft hem naar voren gebracht. God heeft hem gesteld tot de plek waar hij zal zijn, zichtbaar onder mensen, gegeven tot zaligmaking, om te dragen wat geen ander kon dragen. En dat God dit openlijk heeft gedaan, wijst erop dat het niet verborgen is gebleven. In de voorafschaduwing van het Oude Testament is het aangekondigd. En in het leven en sterven en de wederopstanding van Christus is het vervuld. En in de prediking van het evangelie wordt het verkondigd. Christus is voorgesteld aan deze wereld op Golgotha, te midden van zondaars, in de openbaarheid als door God aangewezen middelaar. En de implicatie hiervan is dogmatisch en daar kan de wereld niet tegen. De implicatie hiervan is dat er geen andere voorziening is. Er is geen alternatief evangelie. Als God Christus heeft aangewezen, dat betekent dat verlossing alleen in hem is. Er zijn niet vele wegen die naar Rome leiden. Wie aan hem voorbij gaat, gaat aan Gods voorziening voorbij. Wie hem wantrouwt, verwerpt Gods middel tot verzoening. Er is geen verzoening buiten Christus Jezus. Want God heeft geen ander gegeven. Wat zei Petrus tegen het Sanhedrin in Handelingen 4 vers 12? En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Het is Christus en Christus alleen. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Er is één God, schrijft Paulus aan Timotheus. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Die heeft God aangewezen. Dus dit woord aangewezen sluit elk menselijk initiatief uit. De weg is niet door mensen gezocht. De weg is ook niet door mensen bedacht of geopend. God is degene die voorziet. De zondaar heeft niets in te brengen. Alles is afhankelijk van wat God doet en wat hij heeft gedaan. Maar dan is de vraag, tot wat heeft hij Christus aangewezen? Als wat? En Paulus maakt duidelijk. Als middel tot verzoening. En als je dit hoort, als je dit leest, als middel tot verzoening, dan hoort dit je direct terug te brengen naar het Oude Testament. Omdat hij hier bewust aansluit bij het fundament dat God zelf daar heeft gelegd. Deze woorden zijn doordrenkt van het offerstelsel, van de tabernakel, van de verzoening, zoals die van het begin af aan door God is onderwezen. Sterker nog, dit verwijst ook naar de grote verzoendag die God instelde in Leviticus 16. En het woord dat Paulus gebruikt, vertaalt met middel tot verzoening, komt in het Nieuwe Testament slechts 2 keer voor. Nou, hier in onze tekst van vandaag en in Hebreeën 9 vers 5, daar staat: en bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Nou, wat was dat verzoendeksel? Nou, het was een massief gouden plaat die op de ark van het verbond lag. Met aan beide uiteinden een cherub. De ark zelf bevatte onder andere de stenen tafelen van de wet. Daarboven tussen de cherubs openbaarde God zijn tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid. En het verzoendeksel diende een duidelijk doel. Het was de plek waar eenmaal per jaar op de grote verzoendag, op Yom Kippur, het bloed van het offerdier gesprenkeld werd door de hoge priester. Nogmaals, we lezen hierover in Leviticus 16. Lees dat hoofdstuk thuis. Hij deed dit als verzoening voor de zonde van het volk. Zonder dat bloed zou Gods tegenwoordigheid geen genade betekenen, maar oordeel. Maar met het bloed werd de zonde bedekt. Niet weggenomen in de ultieme zin, maar bedekt. En dit principe is niet pas begonnen bij de instelling van de offerdienst in de woestijn. Sinds de zondeval is gemeenschap tussen de heilige God en de zondige mens altijd alleen mogelijk geweest door een middel tot verzoening. Je ziet dat al in Genesis 3, waar God zelf dierlijke huiden geeft om Adam en Eva te kleden. Een impliciete verwijzing naar een offer dat hun naaktheid, hun schuld moest bedekken. In de geschiedenis van Kain en Abel zie je dat het offer van Abel door God werd aangenomen. Job offerde voor zijn kinderen. Overal in het vroege heilsverslag zie je dit patroon. Als God woont te midden van mensen, moet er verzoening zijn. Anders verteert de heiligheid van God het volk. En begrijp dus wat de apostel Paulus doet. Hij noemt Christus door God aangewezen als middel tot verzoening. Hij is de vervulling hiervan. Alles wat Leviticus 16 beschrijft, alles wat daar op die ene dag in het jaar gebeurde, wordt werkelijkheid in hem. Nogmaals, wat gebeurt er in Leviticus 16? Wat wordt er beschreven? De hoge priester die zondert zichzelf af, die reinigt zich. En dan met het bloed gaat hij het heilige der heiligen binnen. Hij brengt het bloed van het offerdier, sprenkelt het op het verzoendeksel en daarmee wordt de zonde van het volk bedekt. Daarnaast legt hij de zonde van het volk op de zondebok, die vervolgens de woestijn in wordt gestuurd, weg van het volk. Het is een dag van heiligheid, van schuldbesef, maar ook een dag van genade. Maar ook een dag, om het zo even te zeggen, van voorlopigheid als het ware. Want elk jaar moest dit opnieuw gebeuren. Elk jaar. Elk jaar moest er opnieuw bloed vloeien. En daarmee werd elke keer opnieuw herinnerd aan de realiteit van de zonde en de noodzaak van verlossing. De verzoening op de grote verzoendag bood tijdelijke bedekking. Het was een voortdurend getuigenis dat de schuld nog niet definitief was weggenomen. Dat het probleem van de zonde nog niet was opgelost. En juist dat voortdurende karakter toonde de beperking van het oude verbond en de absolute noodzaak van een volmaakte hoge priester, een toereikend offer en volmaakte verzoening. Er moest iets komen dat werkelijk toereikend was. Iemand moest komen die het werk zou afmaken. En wie dit prachtig beschrijft of omschrijft is de auteur van de brief aan de Hebreeën. Ik wil hoofdstuk 9 met jullie lezen. En een deel van hoofdstuk 10. Ik laat een vers voor vers uitleg aan Sergio en Ivan. Maar het lezen alleen al gaat ons veel geven. Hebreeën, ik heb alleen de verwijzing op het scherm. 9. Is iedereen er? Oké, Hebreeën 9 vanaf vers 1. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen. Dit zijn zulke heerlijke woorden. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkel hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes medegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En let goed op wat er nu staat, hè, broeders en zusters. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen, door het offer van zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. De hoofdstuk 10. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd? Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonden heb u niet gewild en zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Van na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Amen. En dit is het ding voor hen die het evangelie van Johannes goed kennen. Weten jullie nog hoe Johannes de Doper riep, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt? Of dat hemels loflied in Openbaring 5 waarin wordt gezongen, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Dat is Jezus Christus, de zaligmaker. In hem is alles samengekomen, broeders en zussen. En daarom schrijft Paulus, dit is de plaats waar verzoening plaatsvindt. Niet in het fysieke heilige der heiligen, niet op een gouden plaat tussen cherubs, maar op Golgotha, aan het kruis, in hem. Dezelfde God die de wet gaf, die toornig is over de zonde, die heilig is en volmaakt, is ook degene die Christus in zijn liefde gaf als plaatsvervanger. We hebben het in Jesaja 53 gelezen. Christus is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En het enige is dit. Geloof in hem. Geloof in zijn bloed. Vertrouw op niets anders dan hem. Bekeer je van iedere vorm van zelfrechtvaardiging. Van het vertrouwen op je eigen goedheid. Je eigen inspanningen, je eigen vroomheid. Bekeer je van het idee dat je ooit zelf iets kunt bijdragen aan je verzoening met God. Zie op hem. Het ding is, en mensen vinden het vervelend om te horen, ik zeg het gewoon, er is niets goeds in je. Je bent geen goed mens. Paulus zegt het ook in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig. Er bestaan geen goede mensen. Maar het goede nieuws is, God is niet gekomen om rechtvaardigen en goede mensen te rechtvaardigen. Hij is gekomen om zondaren te rechtvaardigen. Daarvoor is hij gekomen. En het zalige is dit. De auteur van Hebreeën leert dit ook. Wanneer wij op hem zien, dan zullen we ook volkomen zalig maken. Want Hebreeën leert ons, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Er is geen tekort in Christus Jezus. Er is geen beperking in zijn verdiensten. Alles is volbracht. En dat is de roep. Kom tot hem, de enige middelaar, het volmaakte offer, het enige ware middel tot verzoening. In hem alleen is vrede met God. In hem is leven, in hem is overvloed, alleen in hem. En daarom schrijft de auteur, zo'n hoge priester hebben wij nodig. Zo'n hoge priester hebben wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. In hem heeft God zijn welbehagen. Dit is het goede nieuws. Dit is het. Aan alle ouders en aan jonge kinderen, verkondig dit aan je kinderen. Leer ze niet om hun gedrag aan te passen. Leer ze om te zien op Christus, opdat ze een nieuw hart krijgen en ze hun verlangen in hem groeien en hun hart vernieuwd wordt en ze gaan leven overeenkomstig de wil van God. Dat is het. Gedragsverandering maakt niemand zalig. Het is werkelijk opnieuw geboren worden door het geloof in Christus Jezus. Dat is het enige. En ik kan niets anders dan dit blijven benadrukken. Dit komt uiteindelijk neer op vertrouwen. Op geloof. Geloven dat God werkelijk heeft gedaan wat hij zegt. Vertrouwen dat hij Christus heeft aangewezen als het volmaakte middel tot verzoening. We hebben het vaker aangehaald, waarin God uit de hemel spreekt en zegt: dat is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Luister naar hem. Dat is de roep van de schrift om geheel toe te vertrouwen aan hem die door de Vader is aangewezen als de enige weg tot behoudenis. Dus, en dit is zaligheid, hè? Want daar waar Paulus eerst hamerde op de onbetwistbare verdorvenheid van de mens. En dit is het ding waar we in onze kringen heel goed in zijn, hè? In onze kringen zijn we heel goed in het erkennen en zeggen: ja, amen, nee, er is niemand rechtvaardig. God zal oordelen. Hij zal op rechtvaardige wijze over alle zondaren oordelen. Wij willen nooit in onze kringen de zonde bagatelliseren. Maar op de een of andere manier durven we niet met diezelfde stelligheid te zeggen: wie in hem gelooft, zal zeker zalig worden. Daar is opeens twijfel nederigheid. Maar we lezen het in de schrift. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot hem naderen. Volkomen. Dat is de zekerheid die we hebben. Dus laten we niet alleen het ene erkennen. Dat we waarlijk verdorven zijn als natuurlijke mensen. Maar laten we ook erkennen dat als we vertrouwen op hem die God heeft aangewezen, dat we ook waarlijk zalig zullen worden. En ik weet dat er hier in de gemeente mensen zijn die 5, 10, 15 jaar of langer geloven. Sommigen van jullie zijn opgegroeid met het woord. Anderen hebben op latere leeftijd de Heer leren kennen. Er zijn jongere christenen onder ons. En ik weet dat de gedachten bij dit soort boodschappen over verzoening, over het kruis, over Christus die ons is voorgesteld, al snel gaan naar de buitenstaander. Oh, die ene ongelovige moet dit horen. Dat is snel de gedachte. Maar broeders en zusters, ik wil ons eraan herinneren. We hebben net een anderhalf hoofdstuk gelezen uit Hebreeën. Aan wie wordt dat geschreven? Aan christenen. Christenen, dus geen buitenstaanders, mensen in de gemeente. We weten niet hoe lang ze al geloofden, maar we weten dat ze lang genoeg geloofden en zodanig waren onderwezen dat de auteur schrijft: jullie hadden inmiddels leraren moeten zijn. Dus we weten dat. We weten genoeg. Dus ze waren niet nieuw. En toch waren dit de christenen die de neiging hadden om terug te gaan naar het oude verbond. Zij moesten deze boodschap horen. En dat is precies waarom wij het iedere keer nodig hebben. Om te blijven horen: blijf zien op Christus. Blijf zien op zijn volkomen werk. Blijf vertrouwen op zijn priesterschap. In zijn verzoening. Dit is nodig, broeders en zusters. Voor iedere ziel, voor elke heilige die strijdt tegen de zonde. De genade die we in hem vinden. Want o zo mooi schrijft Paulus toch dat het die genade is die aan ons geopenbaard is. Die genade is het wat ons leert om de vleeselijke begeerte te verloochenen. Dat is wat we nodig hebben. Dus iedere volgeling van Christus die twijfelt, die faalt, die vergeet, dit is het anker voor je ziel. Dit is het. Om telkens opnieuw gewezen te worden op de toereikendheid en de volkomenheid van de verlossing die er is in Christus Jezus. Niet alleen voor je bekering, maar voor ons om te volharden, voor ons hoop en voor ons leven. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Wat bent u goed, Heer? Heer, dat u Christus hebt aangewezen als middel tot verzoening. Wat een genade en wat een zaligheid. Heer, het hangt niet af van ons gevoel. Het hangt af van wat u gesproken hebt. En u bent de God die niet liegen kan. Heer, het heeft u behaagd om uw zoon te verbrijzelen. En wij verheugen ons, Heer, in het feit dat u hem hebt aangewezen. Dank u wel, Heer. Vader, laat het zo zijn dat dit een anker voor onze ziel zal zijn. Wie hier twijfelt, wie wankelt, Heer, laat het zo zijn dat ze zien op Christus Jezus, onze Heer, de leidsman en voleinder van ons geloof. We loven u. We prijzen u. En we danken u. U komt alle eer, alle glorie, alle luister, alle macht en alle kracht komt u en u alleen toe. En geprezen zij het Lam, die voor ons geslacht is en ons gekocht heeft met zijn eigen bloed. Uit elke stam, uit elk volk, uit elke natie. In Jezus' naam. Amen.